We gaan lezen in het zesde hoofdstuk van het boek Daniël. We lezen ervan de eerste 10 verzen. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten, van de welke Daniël de eerste zou zijn, de welke die stadhouders zelfs zouden rekenschap geven opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijp noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning, en zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten van het rijk, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Persen die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Tot zover. Gemeente, wij gaan met elkaar het zesde hoofdstuk van het boek Daniël lezen. Als u mogelijk dit hoofdstuk al gelezen hebt, omdat u kon verwachten dat dit aan de orde zou komen, als u mogelijk dit hoofdstuk al gelezen hebt voordat we naar de kerk kwamen, dan zal het u opgevallen zijn mogelijk dat dit hoofdstuk in 3 stukken uiteen valt, althans in 3 stukken uiteen kan vallen. In het eerste stuk gaat het over de strik die gespannen wordt. In het middelste gedeelte gaat het over het gevangen zijn in de strik. En in het laatste deel gaat het over het breken van de strik. Langs die lijn willen we vandaag en de komende zondag, zo God het ons geeft, dit hoofdstuk met elkaar gaan lezen. Vanmorgen dus zien wij hoe de strik voor Daniël gespannen wordt. De eerste 10 versen van dit hoofdstuk. Vorige keer, de laatste keer dat we met elkaar in het boek Daniël lazen, hebben we gezien dat er aan het Babylonische Rijk een einde kwam. Die nacht, die feestnacht van Belsazar, die voor hem ook de doodsnacht werd. Want toen werd Babel, de stad Babel, de burcht in de stad Babel, als laatste bolwerk ingenomen. En toen bestond het Rijk van Babel niet meer. Het is overgenomen door de Meden en de Perzen, onder leiding van koning Kores, ook wel Cyrus genoemd. Cyrus was de eigenlijke koning, maar hij deelde zijn macht, hij had een deel van zijn macht toevertrouwd aan Darius. En van hem lezen wij in hoofdstuk 6. Darius is heel waarschijnlijk geweest de legeraanvoerder die er tenslotte kans toe gezien heeft om na een tijd van beleg de stad Babel in te nemen. Een andere naam voor Darius was Gobrias. En koning Kores had hem grotelijks beloond voor deze geweldige overwinning. Darius was een Meder, Kores was een Pers, en die twee rijken samen, twee volken samen, waren verenigd in het Medisch-Persische Rijk. Deze Darius, over wie het nu vervolgens in dit hoofdstuk gaat, was een groot organisator. Dat blijkt ook wel in het begin van hoofdstuk 6, want daar worden we op de hoogte gesteld van het feit dat hij staatkundige maatregelen genomen heeft. En hij heeft het Rijk in 120 satrapieën, zoals ze genoemd werden, verdeeld. En over die 120 satrapieën stelde hij even zoveel satrapen, stadhouders. En boven die 120, die dus een verantwoordelijke post kregen, had Darius dan ook nog eens een driemanschap aangesteld. Mensen die, aan wie die satrapen verantwoording schuldig waren. En die drie, waar Daniël er één van was, hadden er dan op toe te zien dat alles met orde en eerlijk geschiedde. Daniël moet toen al een hoogbejaard man geweest zijn, die ondanks zijn hoge leeftijd toch nog in staat bleek om heel wat werk te verrichten, wellicht nog wel heel wat meer werk dan anderen. En kennelijk heeft deze Daniël ook bij Darius een goede indruk gemaakt, ondanks het feit dat hij uiteindelijk tot het volk van de ballingen behoorde, de Joodse ballingen, maar dat stond Darius niet in de weg. Ongetwijfeld heeft Darius van zijn staat van dienst gehoord en hij heeft in deze man ongekende kwaliteiten ontdekt waarom hij hem ook ondanks zijn leeftijd toch nog op die hoge verantwoordelijke post heeft aangesteld. Maar dat is van beneden uit bezien. Dat is van de menselijke kant benaderd. Belangrijker is, en we weten toch dat de Heere in alles de hand heeft, dat de Heere alle dingen leidt en bestuurt. Belangrijker is dat de Heere Daniël kennelijk ook op dit moment, in dit tijdsgewricht, op deze belangrijke post wilde hebben. De periode van de ballingschap loopt zo ongeveer ten einde. Die zou 70 jaar duren. Wel nu, die 70 jaren die zijn zo ongeveer verstreken. En juist in die tijd, daarom sprak ik zojuist van dat tijdsgewricht, waar de dingen gaan veranderen naar Gods belofte, waar de Heere zijn belofte gaat vervullen, waarin de gevangenisdeuren van Babel een keer open moeten om het volk des Heeren terug te laten keren naar hun eigen land. In die periode heeft Daniël een plaats gekregen aan het hof, vlak in de nabijheid van koning Darius. Alles is dus door Darius goed georganiseerd. Waarom hij dat gedaan heeft, dat wordt ons in dit hoofdstuk ook verteld, in het slot van vers 3. Opdat de koning geen schade leed. Moet u eens over die uitdrukking nadenken. Dan ziet u dat toen al, en dat is nooit anders geweest overigens, dat toen al er ook in Babel, in Perzië moet ik nu zeggen, politici geweest zijn die kennelijk niet helemaal te vertrouwen waren. Ambtenaren in dienst van het koninkrijk die niet het belang van de staat zochten, maar hun eigen belang. Darius was daar kennelijk van op de hoogte dat zulke praktijken bestonden en hij wilde dat zoveel mogelijk indammen en voorkomen. Vandaar die opdracht aan die drie die verantwoordelijkheid hadden en die in verantwoordelijkheid moesten toezien op het gedrag van die 120 en uiteraard ook op het gedrag van de lagere ambtenaren. Zodat er niemand gelegenheid zou hebben om zichzelf te verrijken ten koste van de staatsinkomsten. Zoals er vandaag ook nog ambtenaren blijken te zijn in dienst van de overheid die erop uit zijn om zichzelf te bevoordelen door wat we vandaag zijn gaan noemen het lekken van gegevens en het aannemen van smeergeld en van steekpenningen. Denk maar aan de bouwfraude. Dat is dus niks nieuws. Dat was het toen ook al. Daniël doet daar niet aan mee. Verre van dat. En dat beseft Darius. Darius heeft begrepen, hij heeft niet alleen maar de staat van dienst van Daniel nagegaan uit vroeger jaren, maar hij heeft hem ook natuurlijk duidelijk geobserveerd. Hij heeft met hem gesproken, hij heeft hem leren kennen als een door en door betrouwbaar man. Een man die staat voor zijn woord, een man die met een eerlijk geweten zich te midden van andere mensen beweegt en die zijn werk naar behoren verricht. En vandaar dat Darius van plan is om Daniel nog meer promotie te geven. Hij wil hem uit die drie waar hij er één van is ook nog uitlichten en hem daarboven nog weer een plaats geven. Zodat Daniel rechtstreeks onder de koning staat, zo ongeveer onder koning zal zijn, zodat hij ook alleen maar met de koning zelf in contact hoeft te treden. Daniel staat dus, en dat steekt er in dit eerste gedeelte van Daniel 6 heel duidelijk uit. Daniel staat dus heel goed bekend. Niet alleen omdat hij uiterst bekwaam is, maar vooral ook omdat hij, en kennelijk is dat toch een beetje een uitzondering, omdat hij ook zo onkreukbaar is en zich van alle vormen van corruptie verre houdt. En dat alles, dat wordt ook verklaard, dat alles omdat in hem een voortreffelijker geest was. Vers 4. Ziet dat, zoals sommige verklaarders zeggen, op zijn bekwaamheid, dat hij nog bekwamer was dan die anderen, dat hij nog meer inzicht had, dat hij nog meer doorzicht had in een hele hoop dingen. Ja, dat zal misschien ook zo zijn, maar ik geloof niet dat wij de tekst verwringen als wij die uitdrukking dat er in hem een voortreffelijker geest was ook betrekken op de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die in Daniel woonde. En het is die geest die hem in heel zijn doen en laten doortrok. Die geest die hem was gaan beheersen. Die geest die hem was gaan leiden. Die geest die hem de vreze Gods had geleerd. Daniel handelt zoals hij handelt en hij leeft zoals hij leeft en hij gedraagt zich zoals hij zich gedraagt vanuit dat beginsel, de vreze des Heren. En u weet wat de Bijbel zegt over de vreze des Heren. De vreze des Heren, dat is het kwade te haten en dus ook te ontvlieden, te mijden en het goede te verkiezen. En dat na te volgen. De vreze des Heren, dat is dat de mens leert, dat kan hij alleen door Gods geest, om zijn leven naar Gods wetten te richten. En zo heeft Daniel geleerd om in Babel ook al, maar in Perzië net zo goed, in zijn jonge jaren, want het begon al toen hij nog maar een knaap was. U herinnert zich die geschiedenis van die spijskaart, van dat verplicht zijn om te eten van de stukken van de spijs des konings. Nou, toen heeft Daniel zich ook al georiënteerd, uitsluitend op de wil en de inzettingen en de rechten van de Heere. Maar nu hij een oud man geworden is, is het nog niet anders geworden. Hij is nog niet een beetje gaan verslappen en gaan marchanderen. Hij is nog van dezelfde overtuiging, nog altijd beheerst door diezelfde geest die het hem eigenlijk onmogelijk maakt om tegen de wil van de Heere in te gaan en toe te geven aan zijn zondige neigingen die er ook bij hem zijn geweest en die hem vanuit de liefde tot de verbondenheid aan de Heere en zijn dienst voortdurend heeft doen vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo heeft hij daar in de wegen des Heeren gewandeld. Als een zichtbaar getuigenis, ook voor anderen, van wat het betekent om de God van Israël tot zijn deel te hebben en die ook van harte lief te hebben en te dienen. Maar niet alleen Darius heeft begrepen wie Daniel was en op grond daarvan rijpte dat voorstel, dat idee in zijn geest om Daniël promotie te geven. Ook Daniëls collega's wisten ervan. Ik acht het niet onmogelijk, gelet op de praktijken die toen ook al bestonden en die juist voorkomen moesten worden, dat het wel eens gebeurd is dat een van die stadhouders bij Daniël op het matje moest komen. Omdat Daniël toch een aantal onregelmatigheden had ontdekt. En dat zo'n man zich tegenover Daniël moest verantwoorden. En dat hij bepaalde transacties heel duidelijk moest verklaren. Daniël wenst niet alleen zelf eerlijk te zijn, maar hij eist dat ook van die anderen over wie hij gesteld is. En op den duur ging hen dat irriteren. Kun je ook begrijpen. Vooral als ze dan ook nog merken dat Darius van plan is om Daniël nog een belangrijker post te geven. Nou, dat is voor hen net even iets te veel. En dat zullen ze dan ook proberen te voorkomen. Dat moet niet gebeuren. En ze gaan met grote nauwgezetheid op Daniël letten om te kijken of ze misschien in hem ook iets kunnen ontdekken wat niet in de haak is, waar ze hem op kunnen betrappen. Het hoeft maar een kleinigheidje te zijn. Dan zullen ze dat wel opblazen, dan zullen ze dat wel groter maken, als er tenminste maar ergens een beginnetje gemaakt kan worden van een reeks beschuldigingen tegen Daniël. Maar dat valt hen nog niet mee. Want kennelijk is het leven van Daniël in zijn privé-tijd, maar ook in zijn werktijd, zo ingericht dat waar ze ook op letten en wat ze ook beogen en wat ze ook proberen, het hen absoluut niet lukt om ergens een vuile vinger op te leggen. Nergens kunnen ze iets ontdekken waarin Daniël over de schreef gaat. En ze beseffen, en ze zeggen het ook onder elkaar, zo zal het niet lukken. We moeten wat anders vinden. Als we succes zullen hebben, dan moeten wij gaan kijken in de manier waarop hij op godsdienstig gebied leeft. Toen zeiden die mannen, vers 6, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns gods. Nou, gemeente, voordat we verder gaan, zou ik hier toch even willen stoppen. En met elkaar toch eens even vaststellen dat dit toch wel een bijzonder getuigenis is wat we van Daniël hier te lezen krijgen. Dat dit van een kind van Adam gezegd kan worden. Dat het gedrag van deze mens, en niet nu pas maar al zoveel jaren, bepaald wordt door de vreze Gods. En dat niet terwijl hij op een onbewoond eiland leeft en van niemand last heeft en aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. En ook niet terwijl hij leeft te midden van allemaal geestverwanten en mensen van dezelfde kerk. Die allemaal elkaar proberen een beetje in evenwicht te houden. Maar hij leeft te midden van een vijandige omgeving. In een vreemd land. Als een balling. En dan ben je toch al in de minderheid. Maar zijn hele gedrag, al zijn doen en laten, wat hij zegt, wat hij doet, eigenlijk ook, maar daar hebben ze dan geen controle over, wat hij denkt, steeds in overeenstemming met de vreze Gods, steeds onder de invloed van die voortreffelijke geest, de Heilige Geest. Wat een voorrecht om zo begenadigd te zijn. Hier is nou een man waarvan je kan zeggen, die wandelt waardiglijk het evangelie van Jezus Christus, zoals Paulus het de Filippenzen voorhoudt. Of zoals hij het op een andere plaats in diezelfde brief schrijft als een vermaning dat ze hebben te wandelen. Als lichtende lichten, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Hier is een mens van wie niet gezegd hoeft te worden, ja, hij praat wel mooi, maar kijk nou maar niet naar zijn daden. Hier kloppen de dingen. Hier is alles in harmonie met elkaar, wat hij zegt en wat hij zelf doet. Wat die anderen ontraadt en waar hij zelf ook ver van weg blijft. Hier is iemand die geen onrecht doet, geen bedrog pleegt, geen dubbelhartigheid heeft, zonder zondige praktijken is, niet op zelfverrijking uit is, niet op listige, net over de grens gaande manieren prakkezeert om er zelf toch ook een beetje beter van te worden. Geen lasteraar, hier is de man van Psalm 15. Hier is de man die van God genade ontvangt om op de berg Sion te wonen. Hier is degene die Psalm 119 beleeft. En die het ook zeggen kan, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En dat in een vijandige omgeving. Ziet u hier, gemeente, dat genade dit alles toch vermag uit te werken in een mensenleven. Want het kan niet anders. Dat is goddelijke genade geweest. Genade van die voortreffelijke geest. En hoe is dat dan Daniëls deel geworden? Is dat zomaar door de Heilige Geest in zijn leven gewerkt en tot stand gebracht en tot in stand gehouden? Was er van Daniëls kant helemaal geen activiteit, geen inbreng? Heeft hij dat, laat ik het maar eens zo zeggen, eenvoudigweg ongevraagd ontvangen? Ach, u weet, dat blijkt uit het hele boek Daniël. Dat hebben we al eens eerder ontdekt. Dat komt in het vervolg ook nog geregeld aan de orde. Dat deze man in zijn leven bijzonder ook gekenmerkt is door het gebed. Daniël had een gebedsleven. Daniël was een mens die van zijn kant ook gedurig de Heere zocht. Gedurig de omgang met de Heere zocht. En dat kon hij niet missen. Daar ga ik nu verder niet op in, maar dat wordt heel duidelijk in het 11e vers, waar we een andere keer met elkaar bij hopen stil te staan. Heel nadrukkelijk wordt van Daniël gezegd dat het gebed in zijn leven een zeer voorname plaats innam. Zo moest hij zijn zonden voor het aangezicht van de Heere beleiden. En dat we daar grond voor hebben om dat zo te zeggen, dat vindt u in hoofdstuk 9. En zo moest hij de Heere smeken om zijn genade ook in zijn eigen leven. En zo heeft hij de Heere gezocht om wijsheid en om kracht en om inzicht. Denk maar aan dat gebed samen met zijn drie jonge vrienden. Dat de Heere aan Daniël barmhartigheid zou willen betonen. Opdat hij de droom van Nebukadnezar zou kunnen verklaren. Daniël kon eigenlijk niets doen zonder de Heere en zonder de gunst van de Heere. En vandaar dat hij altijd weer zijn knieën boog. En altijd weer zijn afhankelijkheid beleed en beleefde. En aangezien het God behaagt in de weg van het gebed een ziel ook te vervullen met al zijn nooddruft. Aangezien het God behaagt om via het gebed zijn genade te verheerlijken. Hij zegt toch dat hij er van den huize Jacobs om gebeden wil zijn. Er staan toch van die aansporingen dat we altijd moeten bidden en nooit vertragen. Bid zonder ophouden. Al wat u ontbreekt schenk ik zo het smeekt. Aangezien het God behaagt om in die weg aan mensen kinderen te schenken wat ze voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. Heeft God ook via dat gebed van Daniël in zijn ziel door die voortreffelijke geest. Die vrezen Gods, dat tere geweten, die wandel voor Gods aangezicht, geschonken. Nou gemeente, dat geeft ons natuurlijk toch wel stof om onszelf ook bij de overdenking van deze stof te betrekken. Met de vraag, hoe liggen nou die dingen in ons leven? wat kan de buitenwereld van ons zeggen? Hoe kijken de mensen tegen ons aan? Wat voor indruk laten wij na als wij met mensen contact hebben gehad? Hoe staan we bekend? Je ziet hoe een mens bekend kan staan als hij geregeerd wordt door die voortreffelijke geest. En als hij genade ontvangt om in de wegen des Heren te wandelen. Weten de mensen dat ook van ons? Ze zullen van ons weten, dat neem ik tenminste aan, dat we kerkgangers zijn. Ze zullen van ons weten dat we geregeld hier aan de Hoflaan zondagsmorgens, zondagsavonds bij elkaar zijn. En dat we waarschijnlijk ook nog wel wat andere activiteiten ontplooien. Maar is dat nou alles wat ze van ons weten? En kunnen ze misschien overigens van ons zeggen, ja ja, dat is dan wel wat anders dan andere mensen, maar voor de rest zijn ze heus niet zo erg verschillend. Voor de rest, dan nemen ze het ook echt niet in alle opzichten zo nauw. Er zijn heel wat mensen die kerkganger zijn en die zich daarin wel wat onderscheiden van de wereld, maar die voor de rest in heel hun leven net eender zijn als anderen in wat ze doen, in wat ze zeggen, in waar ze heen gaan en in al die andere dingen. Is dat eigenlijk niet een aanfluiting? Is dat niet een aanfluiting voor de dienst des Heren? Alsof God niet eens in staat is om ons tot echt andere mensen te maken. Als lichtende lichten. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. God heeft er toch recht op. Zeker dat zij die zijn naam belijden. Die hem aanroepen. Die zeggen hem te willen dienen. God heeft er toch recht op. Dat zulke goden een goede reuk van Christus zijn. En als het echt is in ons leven, dan begeert de mens dat toch. Maar dan is het wel nodig dat we onszelf, net als de apostel Paulus, ook gedurig oefenen. Het gaat niet zomaar. Maar dat we ons gedurig voor Gods aangezicht oefenen in het hebben van een onergerlijk geweten bij God en bij de mensen. Staan we daar nu naar? Ik ben bang dat als we de dingen in dit licht bezien, en Daniël 6 geeft ons alle aanleiding om het in het licht van deze dingen te bezien, dat er dan heel wat mensen zijn die de maat, ik bedoel Gods maat, niet halen. En als je nou eerlijk je eigen hart waarneemt en eigenlijk en eerlijk in je eigen hart inkijkt, dan zul je zeggen, ach nee, Daniël, dat getuigenis, dat kan zo van mij niet gegeven worden. Want je weet zelf wat voor vuile plekken, wat voor donkere bladzijden er in je leven zijn. En je weet dat er mensen zijn die dat eigenlijk ook wel weten. En zeker weet God het. Nou, doet ons dat dan verdriet? Geeft ons dat dan smart? Begeren we dat de Heere ons eens echt zal bekeren? Want dat is maar niet een zaak van één keer toch? Dat moet toch voortgang hebben, bekering. Zoeken we dat? Met belijdenis van onze zonde, ook van de zonde van nalatigheid. Gemeente, vergeet u toch die zonde van nalatigheid niet. Dat we nagelaten hebben te doen waar de Heere recht op heeft. En dat mag ons best wegen. Juist als de liefde tot de Heere en tot zijn dienst gekomen is. Juist als de voortreffelijke geest bezig is ons geweten te vormen en teer te maken, dan zal een mens toch ook hartelijk begeren om die God alleen lief te hebben en te dienen. En dan doet het pijn als je dan ontdekt dat je in die liefde faalt en dat je in die gehoorzaamheid tekortschiet. Dat verdient de Heere toch niet aan zijn volk. Maar als ons die smart onbekend is en als ons dat verdriet vreemd is. En als we er gemakkelijk mee kunnen omgaan en zeggen, ja, mens is toch niet volmaakt, nou ja. Dan kon dat wel eens een bewijs zijn dat we alleen maar de naam hebben dat we leven. Daniels collega's en zijn ondergeschikten, ze gaan nu dus wat zoeken in zijn godsdienst. En dan hoeven ze niet eens zoveel moeite te doen. Want ze weten wel van Daniels gebedsleven. Hoe, ik weet het niet. Daar zal hij misschien ook vrijmoedig over gesproken hebben. Die man die schaamde zich helemaal niet voor zijn overtuiging. En dat durfde hij tegenover iedereen te zeggen. Die ging niet incognito. En als hij ergens de gelegenheid had, dan liet hij een zaadkorrel van het evangelie van de God van Israël vallen. Dus zo zullen ze het uit Daniels eigen mond wel geweten hebben. Dat deze man ook in zijn vaste overtuiging dat de God van Israël de enige God was. Die God alleen wilde dienen. En dat hij met die God ook gedurig in gemeenschap, in relatie stond. Nou, als ze daar nou eens gebruik van maken. En ze smeden met elkaar een plan. En ze voeren het ook uit en ze gaan in grote getalen, met hopen staat er, dat wil zeggen in grote getalen, in een hele groep, gaan ze naar koning Darius. En ze doen aan de koning een voorstel, dat de koning een wet zal uitvaardigen, en dat hij in die wet zal bepalen dat gedurende 30 dagen niemand van enig god of mens een gunst mag vragen of aan iemand een begeerte mag voorleggen, dan alleen aan de koning. Als Darius dat hoort, dan is hij kennelijk gevleid. Want hij interpreteert dat voorstel als een soort huldebetoon van deze ambtenaren aan hem als koning. Ze gunnen hem een maand lang de enige vertegenwoordiger van de goden op aarde te zijn. En dat lijkt deze Darius wel. Dat vindt hij een hele eer. Als hij 30 dagen lang het enige adres mag zijn waar mensen ook een godsdienstige vraag aan mogen stellen en begeerte aan mogen voorleggen. Hij, de enige vertegenwoordiger van de godenwereld. Hij wordt toch zo ongeveer ook met goddelijke eer verrijkt. Doorziet hij die list dan niet? Hij is toch ook zo'n goed organisator? Ja, maar toch geeft deze Darius kennelijk ook een behoorlijke mate van argeloosheid. En als een mens eenmaal gestreeld is door vleierij, dan ziet hij de werkelijkheid vaak ook niet helemaal meer helder. Dan komt er zo ongeveer ook een waas voor zijn ogen. En dan beseft hij niet dat wat deze mensen eigenlijk drijft. En als hij nou eens goed nadenkt, ze zeggen, al de vorsten van het Rijk, de overheden en stadhouders, de raadsheren, de landvoogden hebben zich beraadslaagd enzovoort. Allemaal. Dan moet hij toch denken, zit Daniël dan ook hierachter? Hij is er niet bij. Maar is hij het er dan ook mee eens? Maar kennelijk komt die gedachte bij Darius niet op. Ze zeggen, al de vorsten, hebben ze er nou met z'n 120 allemaal over beraadslaagd? Kan dat in zo'n geweldig rijk? Hebben ze contact gehad met allemaal? Of kennelijk heeft Darius ook op dat punt geen vraag gesteld. Hij heeft er geen erg in. Hij is toch te veel gevleid onder de indruk. Het streelt hem te veel en hij laat zich zo manipuleren. En hij tekent die wet. Wat zal hij dat later ontzaglijk betreuren. Maar dan kan hij er niet meer onderuit. Want die ambtenaren hebben zich ervan overtuigd dat het een wet is die het karakter draagt van een wet van de Meden en de Perzen. En dat wil zeggen een wet die nooit herroepen kan worden. Wat de wijsheid achter zo'n bepaling is, dat heb ik nooit kunnen achterhalen. Alsof mensen inderdaad altijd kunnen zorgen voor wetten die nooit op de een of andere manier kunnen en moeten worden bijgesteld. Dat geldt naar mijn gedachten toch alleen van Gods wet. Maar kennelijk waren de Meden en de Perzen zo wijs dat zij zulke wetten ook hadden. Waar je nooit op terug kon komen. Ook al zou je allebei je handen erbij verliezen. En ook al zou je als koning al je waardigheid erbij verliezen. Maar je ziet hier toch een trek van verdorven politici. Ze hebben de bedoeling om Daniël op de een of andere manier aan de kant te schuiven. Ze hopen dat hij straks de leeuwenkuil ingaat. Dat zeggen ze natuurlijk niet, ze noemen Daniël helemaal niet. Ze doen zelfs net alsof Daniël ook in deze hele materie betrokken is bij al die vorsten en die stadhouders. En ze doen dit allemaal zonder dat ze de hele werkelijkheid naar voren brengen. Ja, als je liegen wil leren, dan moet je veel naar politici luisteren. Dat is nog zo. Of als je wollig wil leren praten, moet je ook veel naar politici luisteren. Die een kwartier lang kunnen praten zonder dat ze ooit echt iets gezegd hebben. Dat is ook een kunst. Maar erger is het dat dit alles door de afgunst tegenover een kind van God is. Want het is de integriteit, het is de onkreukbaarheid van Daniël, die voor hen eigenlijk altijd weer een voortdurende veroordeling van hun eigen gedrag is. Daniël hoeft niet eens wat tegen hen te zeggen. Daniël hoeft ze niet eens aan te kijken. Daniël hoeft niet eens te zeggen, geef je boeken eens en laat me ze eens controleren. De manier van leven van Daniël, als ze daar erg in hebben, dan weten ze al onmiddellijk, dat is anders dan mijn leven. Dan veroordeelt het gedrag van deze eerlijke mens het gedrag van die oneerlijke mensen. En dat konden ze op den duur niet verdragen. En dan zit die vijandschap van de wereld erg diep, gemeente. Als de kerk des Heren ongemoeid blijft, kon dat wel eens voortkomen uit het feit dat de wereld in die kerk des Heren niet zoveel bijzonders ontdekt. Maar als er vervolging, als er pijniging en als er, ik weet niet wat allemaal over de kerk losbreekt, dan is dat bijna altijd voor een deel ook veroorzaakt door de godzalige wandel van dat volk. En de Heere heeft niet voor niks gezegd dat hij zijn kerk op aarde gesteld heeft als schapen te midden van wolven. Als dat schaap zijn echte schaapsnatuur vertoont, gaat die wolf vanzelf zijn eigen echte wolfsnatuur vertonen. En dat hoor je in verschillende psalmen ook terug. Dat hebben verschillende van die dichters ook meegemaakt. Dat heeft de Heer Jezus zijn discipel ook voorgehouden. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Ze zullen u haten. Heb u daar ook last van? Misschien op je werk. Op die werkvloer. Dat zie je toch omdat je anders bent. Omdat je zo af en toe ook eens wat durft te zeggen. Misschien toch een beetje met de nek aankijken en achter je rug ook wel eens wat mompelen. Misschien op school, jongens en meisjes. Misschien in de kring van je medeleerlingen. Of waar dan ook. Het kan zelfs, de Heere zegt het in zijn woord, het kan zelfs in ons eigen gezin zijn. Iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. En je kan in je eigen gezin soms wel eens, als het ware, een slot op je mond krijgen. Als er bepaalde gezinsleden bij zijn, van wie je weet dat ze die woorden als het ware niet kunnen verdragen. Weet u wat er allemaal achter zit? En wie er ook in dit geval achter zat, wie? We lezen zijn naam nergens. Maar het is ons uit wat de Heer ons in zijn woord verder geopenbaard heeft, helemaal duidelijk. Het is allemaal onder invloed van de duivel. Laat Daniel onder invloed van die voortreffelijke geest staan. Maar die collega's van Daniel staan onder invloed van een andere geest. En het is de duivel die het ze ingeeft. Het is de duivel die het ze hen voorstelt. Het is de duivel die hen die wijsheid geeft. Het is de duivel die hen die listen voorhoudt. Het is de duivel die hen vertelt, je moet naar Darius gaan. En dan moet je niet alles zeggen natuurlijk. En dan moet je de waarheid ook nog een beetje verdraaien. En dan moet je het zo voorstellen dat Darius ja zal zeggen. En dan kun je de volgende stap wel doen. Dat bedriegelijke. Dat oneerlijke. Net doen alsof je Darius eer wil geven. Maar de man alleen maar gebruiken wil als een instrument om je boze plannen te realiseren. Dat is duivels. En dat komt nergens anders vandaan dan uit de bron van die vorsten der duisternis. En waarom is de duivel daar nou zo gebrand op? God wilde Daniel, zo zagen we, op die plaats hebben. En dat hangt samen met de plannen die de Heer heeft. Gods plannen moeten uitgewerkt worden. En het plan dat de Heere nu heeft en dat hij nu uit wil werken, dat is de vervulling van zijn belofte dat er na 70 jaren een eind aan de ballingschap zal komen. Dat weet de duivel. Hoe die dat weet, dat zal ik u straks zeggen. En dat mag natuurlijk niet gebeuren. God heeft Daniel daar een plaats gegeven. Want in zijn plan is opgenomen Daniel en zijn voorbeden. Daniel en zijn invloed die hij uitoefent aan het hof. Ik zei u immers, Daniel is een man van gebed. Dat blijkt wel, vers 11 laat ons zien dat hij zelfs 3 keer op een dag zijn knieën buigt voor de open vensters richting Jeruzalem. Nou even vooruitlopend. Waarom richting Jeruzalem? Is dat net zo'n soort bijgelovigheid als bij de Mohammedanen die richting Mekka moeten bidden? Nee. Richting Jeruzalem, dat betekent in Daniels geval en bij zijn gebed, dat hij in zijn gebed de Heere iedere keer weer op die puinhopen wijst. Iedere keer weer laat horen, Heere, wanneer reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis. Heere, wanneer zult ge opstaan en u ontfermen over Sion? Daar stond uw huis. Daar werd de dienst der verzoening verricht. Maar het is er al 70 jaren stil. Er is geen altaar meer. Er is geen offer meer. Er zijn geen dienaren in het heiligdom meer. En nu hebt u beloofd. 70 jaren. Hoe ik dat weet? Kijkt u maar eens in hoofdstuk 9, het eerste vers. In het eerste jaar van Darius, dus zodra Darius daar is, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Galdeeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniel, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Dus in die periode waar het ook in Daniel 6 over gaat, heeft Daniel in het lezen in de schrift, in het profetieën van Jeremia ontdekt dat de Heere gesproken heeft over die 70 jaren en dan komt er een einde aan. En toen hij dat las, toen is het zijn gewoonte geworden, zijn dagelijkse gewoonte, om met open vensters richting Jeruzalem de Heere te vragen. Heere, wordt het geen tijd dat ge uw woord zult waarmaken? Ge zijt toch de waarmaker van uw woord. En dat Daniël zo voorbidder voor zijn volk was. Gemeente, dat zou mij allemaal te ver voeren. Maar ik verwijs u naar het 14e hoofdstuk van het boek van de profeet Ezechiël. Waar Daniël nadrukkelijk als een van de voorbidders genoemd wordt. Voorbidder voor het arme, ellendige ballingenvolk. Voorbidder voor dat volk dat nu al zoveel jaren verstoken is van de dienst des Heren en van de heiligheden Gods. Voorbidder voor dat volk. O, ze zullen er onder dat volk ook geweest zijn. Maar hier is er één die de Heren juist op die plaats wilde hebben. En die ongetwijfeld ook zijn invloed zou kunnen aanwenden. En misschien ook wel aangewend heeft. Als Kores straks dat edict uitvaardigt dat de Joden vrijheid krijgen. God werkt middelijk. Zeker de Heere gaf het in het hart van Kores. Maar er staat niet bij hoe. De Heere werkt middelijk, zei ik. En waarom zou deze Daniël door God niet juist met dat doel op deze plaats gezet zijn? En de duivel is ook op de hoogte van de profetie van Jeremia. Zo goed als dat de duivel alles uit het woord van God perfect weet. De duivel weet ook van de grens van die 70 jaren. De duivel heeft gezien dat er één is aan het hof in Perzië. Die 3 keer op een dag zijn knieën buigt. En die God smeekt, Heere, maak dat waar. Nou geeft de duivel daar dan wat om. Ja, zeker, want de duivel weet wat het gebed vermag. De duivel weet dat het krachtige gebed van een rechtvaardige veel vermag. De duivel weet dat God het geroep van zijn ellendigen hoort. De duivel weet dat de Heere zijn woord vervult langs de weg van het gebed van de zijnen. En daarom is Daniël, die oude man, op zijn post een bedreiging voor de plannen van de duivel. En daarom wil de duivel dat Daniël weggaat van die post. En daarom gaat de duivel die vorsten gebruiken. Ze hebben het zelf helemaal niet in de gaten. Maar het is niet anders. Want er mag geen terugkeer uit de ballingschap zijn. Het gaat de duivel niet om Daniël. Oh, dat is de belangrijkste nog niet. Het gaat de duivel om God en de mislukking van Gods plannen. Het gaat de duivel er ten diepste om. En u ziet hier ook de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Het gaat de duivel erom dat de belofte aangaande de komende zaligmaker niet vervuld zal worden. Dat de zaligmaker nooit geboren zal worden. Het gaat de duivel erom dat Gods plannen zullen falen. En daarom moet ook het gebed van Daniël verstommen. En daarom moet Daniël bang worden als hij hoort van die nieuwe wet, zodat hij ophouden zal met bidden. En als hij toch doorgaat met bidden, dan moet Daniël zijn stem maar gesmoord worden door de leeuwen in de kuil. Maar weg moet hij. Dit is het hoofdstuk van Daniël in de leeuwenkuil, gemeente, maar daar zijn we nog niet. Maar hij loopt hier al rond, die brullende leeuw. Hij loopt hier al rond, zoekende wie hij zou kunnen verscheuren. Die andere leeuwen zijn niet zo gevaarlijk als deze. En zo gaat hij nou altijd rond. Altijd op zoek naar zijn prooi, altijd loerend op wie hij zou kunnen verslinden. Zo komt hij straks ook bij de Heer Jezus. Hij heeft zijn komst niet kunnen verhinderen. Maar hij zal toch blijven proberen zo lang mogelijk om Jezus werk te doen mislukken. Ik zie hem komen als Jezus vermoeid is en hongerig is. Na 40 dagen vasten in de woestijn. Zeg dat deze stenen broden worden. Werp u zelf nederwaarts. Als u mij 1 keer zult aanbidden, dan zal ik u al de koninkrijken der aarde geven. En zoals hij tot Daniël kwam en zoals hij tot de Heer Jezus kwam, zo blijft hij zijn listen en zijn lagen altijd weer proberen. En zo laat hij niemand van Gods kinderen ongemoeid. Paulus zei, zijn listen zijn ons niet onbekend. En Paulus wist wat hij zei. Als hij aan de Thessalonicenzen schrijft. Dat hij zo graag naar hen toe had willen komen. Maar het was hem niet gelukt. Dan weet hij ook waardoor het hem niet gelukt is. En dan zegt hij, het is schrijft het, de Satanas heeft ons belet. De duivel staat het niet toe. En in het leven van Gods kinderen is de duivel bij tijden een zeer grote realiteit. Ze hebben en ze krijgen ermee te maken. En ze horen zijn fluisterstem. En ze horen zijn dreigingen. En hij houdt nooit op. Hij houdt ook bij die oude man Daniel niet op. Zelfs dan laat hij hem nog niet met rust. Als hij de 80 al rent gepasseerd is. Dan nog zal hij Daniel niet voorbij gaan. Hij houdt nooit op. Hij kan zelfs nog alles proberen. Als een kind van God op zijn of haar sterfbed ligt. Hebben we daar erg in? En zijn we er ook voldoende voor gewaarschuwd? En zijn we er ook voldoende op voorbereid? De Heere wil ons in zijn woord erop voorbereiden. En hij adviseert al degenen die de Heere vrezen. Via dat woord van Paulus in Efeze 6. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat ge kunt wederstaan in de boze dag. En dat is Daniëls behoud geweest. Dat hij geleerd had om die wapenrusting aan te doen. En zo kon hij wederstaan. Dragen we die wapenrusting. En zien we ook voor onszelf de noodzaak. En is het ons een innerlijke behoefte om toch gedurig weer te bidden. Verlos ons van de boze. Amen.